In Efeze hoofdstuk 4 hebben wij lang stilgestaan bij de uitspraak over dat iemand opgevaren zijnde naar de hoogte de gevangenis heeft gevangen genomen en de mensen gaven gegeven. Er wordt impliciet gesproken daarmee over de hemelse positie, niet alleen van Christus, maar ook van de gelovigen. En in die positie, dat wil zeggen als kinderen God, dan wel als leden van het lichaam van Christus, heeft hij, Christus, aan de gemeente gegeven gaven, met het woord uit Psalm 68 dus. En hier wordt gezegd wat daaronder verstaan moet worden, namelijk in Efeze 4 vers 11... heeft gegeven sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. En dat alles samengevat tot opbouw van de gemeente. Het is een thema waar we nou niet verder op in zullen gaan, omdat het verder geen verband heeft met oud-testamentische uitspraken. Dus we laten dat verder liggen, maar de rest van deze pericoop tot en met vers 16 in Efeze 4 spreekt inderdaad over de gemeentelijke omstandigheid. Dat wil zeggen het opgroeien van de gemeente, het functioneren van de gemeente als eenheid. Want op die eenheid van de gemeente wordt hier natuurlijk grote nadruk gelegd. Dat was al in de eerdere verse van dit hoofdstuk. En hetzelfde gebeurt ook natuurlijk in de Korinthebrief. De eerste Korinthebrief in de eerste plaats, waar de achtergrond van die brief is de verdeeldheid van de gelovigen in Korinthe. En het gebeurt natuurlijk ook uitgebreid in dat hele hoofdstuk, Johannes hoofdstuk 17, waar de relatie van de Heer tot de gemeente beschreven wordt. Nee, niet op systematische wijze, maar het wordt beschreven. Over die eenheid gaat het, daarom is het jammer dat men die eenheid in de praktijk niet erkennen wil. En meent dat we die zelf tot stand moeten brengen, terwijl de Bijbel leert dat God die tot stand gebracht heeft. En als je daarna denkt dat we het zelf tot stand moeten brengen, dan ontken je dus de eenheid die er al is. Datzelfde gebeurt trouwens ook, maar dat is een zijlijntje nou even. Datzelfde gebeurt ook daar waar men het erop houdt dat de gemeente beschouwd moet worden als de bruid van Christus. Het is de ontkenning van de gemeenschap die er is. Kan namelijk, daar hebben we het later nog wel over, want we komen daarop terecht naar aanleiding van Efeze 5. Maar om die eenheid gaat het, en de gaven die God dan wel Christus aan de gemeente gegeven heeft, moeten bijdragen aan de beleving van die eenheid, dan wel aan de bewaring van die eenheid. En zo begint dit hoofdstuk, hè. Dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. En dan vers 3, u benaastigende te behouden. Dat wil zeggen te bewaren de eenheid die er is. En dus heb je daar een uitspraak die zegt dat het niet tot stand gebracht moet worden. Dat het al tot stand gebracht is namelijk. Daar zou men uit leven in dat besef. Wij als gelovigen. Bovendien zouden we niet meer door de vloed als door de vloed heen en weder gedreven worden. Dat is vers 14, implicerend dat dat dan toch het lot van de gemeente in de praktijk dikwijls is. Namelijk, daar staat de gemeente aan bloot, aan maatschappelijke stromingen, want dat is het eigenlijk. Uit de maatschappij, uit de samenleving, wij moeten altijd mee. U weet hoe het was, men zegt, en men bedoelt het lelijk, men zegt, ja, het christendom loopt altijd 50 jaar achter. Ik vind dat erg weinig. Wij lopen 2000 jaar achter, als het goed is. Want ja, de bedoeling is niet dat we meewaaien met alle wind van leer. Hè? En met alle stromingen. Stromingen die soms van links komen en soms van rechts, dat weet u. Maar en soms van voren, soms van achteren. Van achteren is ook niet goed. Maar goed, wij zouden standvastig zijn, heet dat. Wordt later ook gezegd. Hè. Staat dan op dat gij kunt stand houden en staande blijven. Maar dat is hoofdstuk 6 vervolgens. En daar gaat de brief dus feitelijk over. Maar goed, daarna hebben we het volgende deel van Efeze 4, waar wat algemene aanbevelingen staan. Ik spreek altijd meteen over de korte zinnetjes, dan weet u weer waar ik het over heb. Dat is mijn vaste uitdrukking voor dit soort aanbevelingen. Wij komen ze het eerst tegen, denk ik, in Romeinen hoofdstuk 12. Dan krijg je ook een hele lijst van eenvoudige zinnetjes. Leuk om te oefenen in het redenkundig ontleden, denk ik wel eens. Zijn van die zinnen die nog te overzien zijn. Maar het zijn ook eenvoudige aanbevelingen. Het enige wat ik ervan zeggen wil, eigenlijk, is dit. De apostel had natuurlijk met gemak kunnen zeggen, hou je aan de wet. Eén zin, dan ben je eraf. Maar dat zegt hij nou juist niet. En dat kan hij niet zeggen, omdat we nou juist van de wet verlost zijn. Dat is het. En dit soort aanbevelingen zijn daarvoor een heel sterk argument dat dat zo is. Niet dat we het nodig hebben, want we hebben schriftplaatsen genoeg die ons dat systematisch uitleggen. En dat is dit uiteraard niet. Maar hier blijkt het in ieder geval uit. Dat geldt voor al die schriftgedeelten in die brieven die aanbevelingen zijn voor het praktisch leven van de gelovigen. Men zou makkelijk onderuit komen door te zeggen, hou je dan aan de wet. Maar dat staat er nou juist niet en wij zouden dat ook niet doen. Dat is niet onze norm. De norm is, en daar begint het schriftgedeelte min of meer mee, dat wil ik toch even noemen. Het begint min of meer, min of meer in vers 20. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd, indien gij naar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is. Namelijk, vers 22, dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling, de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds en de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Hier wordt gewoon gezegd, wij zijn gestorven in Christus en wat meer is, wij zijn met hem opgestaan. Dat betekent onder andere dat wij verlost zijn van de wet, want wij zijn der wereld, der zonde en der wet gestorven. En de apostel gebruikt in dat verband ook de term, vers 23... dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds. En die rijmt volledig op de eerste versen van Romeinen hoofdstuk 12. Namelijk dat wij veranderd zouden worden in de vernieuwing van ons gemoed. Van ons denken, zeg ik dikwijls. Maar van de inwendige mens is dat. Wij zouden van binnenuit veranderd worden. En wet doet het tegenovergestelde. Wet werkt aan de buitenkant, legt regels op voor de buitenkant. En komt ook van buiten. Maar de bedoeling is dat wij die kinderen God zijn geworden, veranderd zouden worden van binnenuit door het leven van Christus dat in ons is. En dat leven van Christus zou uiteraard gevoed worden door dat woord van God. Leven wordt nog eenmaal gevoed, was de bedoeling. En dat gebeurt door dat woord van God, uiteraard. Maar voor dat doel moeten wij ons bewust zijn dat we inderdaad naar de oude mens voor God gestorven zijn. En dat God ons slechts ziet als levend gemaakt in Christus, dan wel levend gemaakt met Christus. En hoe zo'n leven dan in de praktijk zou uitzien, wat dan het resultaat zou zijn van de vernieuwing van ons denken, nou, dat is wat hier dan toch genoemd wordt. Heb je enig idee? Als er staat, daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid en ieder met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden. Het wil dus zeggen dat we inderdaad de waarheid zouden spreken onder elkander. En let op dat er staat, want wij zijn elkanders leden, zodat hier niet eens gesproken wordt over onze eventuele relatie met de wereld om ons heen. Dat is het hele punt niet. We maken deel uit van een andere gemeenschap. Dat wil zeggen de gemeenschap van gelovigen. He? Ja. Gemeenschap der heiligen heet dat reeds in Handelingen 2. Zij bleven volharden in gemeenschap der heilige staten. Precies. Word toornig en zondig niet. De zon gaat niet onder over uw toornigheid. Dus je mag Je mag toornig worden. Maar tot zonsondergang. En ik hoorde mijn vader nog zeggen op een conferentie. Hij zei, nou, daar hebben wij geen probleem mee. Er gaan dagen voorbij hier dat de zon niet eens opgaat. Het was slecht weer op een zomervakantie. Maar vooruit. De zon gaat niet onder. Ik weet niet of u zo'n Bijbel hebt als ik, maar onder vers 25 staat de verwijzing naar Zacharia 8. Dat zal wel. En onder vers 26 wordt toornig en zondig niet, staat de verwijzing naar Psalm 4, vers 5. Daar staat dat ook inderdaad. Zelfde uitdrukkingen. Al moet gezegd worden dat die uit Zacharia 8, vers 16... dan toch meer specifiek over Israël gaat dan wel over het Joodse volk. Maar de uitdrukking zelf is wel degelijk geciteerd. Het is niet zomaar iets, hè. En let op, niet geciteerd uit de wet. Maar ergens anders vandaan. Maar verder leerstellig heeft dat weinig om het lijf, moet ik u zeggen. Het is altijd een aanbeveling om de waarheid te spreken onder elkaar. Zeker onder onze naasten. Je kan daarna nog zeggen, nou ja, er zijn ook mensen die niet onze naasten zijn. Tegen hen hoeven we de waarheid ook niet te zeggen dan. Toch? Of zo? Je kunt er enigszins onderuit als je wil. Maar als je de filosofie erop loslaat, wordt het altijd problematisch. Hè? Moet je echt altijd de waarheid spreken? Ik herinner me eens een arts. En die zei, ik ben van mening dat je de patiënt niet altijd moet vertellen wat hij mankeert. Dan moet je afwegen, maar in sommige omstandigheden is het ook voor het genezingsproces beter dat je het niet vertelt. Nou ja, toen dacht ik, nou, dan word ik maar geen arts. Laat dat maar zitten. Ja, ik weet het niet. En toen ik het vers er straks voorlas, dacht ik meteen, nou ja, het maakt ons ook meteen onbekwaam voor de politiek. Ja, want u weet, daar gaat het allemaal over. Dat is per definitie politiek. Je vertelt elkaar niet de waarheid. Je vertelt elkaar dingen die niet noodzakelijk waar zijn, maar ze hebben als doel om de andere partij een bepaalde kant op te manipuleren. Waarom ook niet? Als je aan het schaken bent, ga je ook niet je tegenpartij vertellen welke zetten je vervolgens in gedachten had en wat je verdere plan was. Toch? Dus ja, het blijft enigszins problematisch. En dat komt, wij leven nou eenmaal in zo'n rare wereld, in een zondige wereld. En waarheid mogen dan het hoogste goed zijn, maar je komt er niet ver mee, hoor, in de wereld. En wij die de waarheid zoeken, ik ga daar even vanuit, gemakshalve, hè. Stel dat het zo is, wij die de waarheid zoeken, ja, wij worden ogenblikkelijk getrokken uit de tegenwoordige boze wereld, zegt de Bijbel. We horen daar niet meer thuis. En zo is het maar net. En dat dat problemen oplevert, ja. Maar er staat wel opvallend. Spreek de waarheid in ieder met zijn naaste. Want wij zijn elkanders leden. En daarmee wordt dit vers dus geplaatst binnen het verband van de gemeente als zodanig. Ja. Word toornig en zondig niet. Toornig worden is soms nuttig. Voor degene die toornig wordt, maar soms ook voor degene op wie men toornig is. Maar het moet niet te lang duren, dat is wat er staat. Het moet niet zo blijven. En er staat ook, geef de duivel geen plaats. Daar staan nog schriftverwijzingen onder, maar die zijn niet naar het Oude Testament. Dat laat zich raden, het begrip duivel of het woord duivel staat ook niet in het Oude Testament. Het is een Griekse term, hè? Diabolos. De doorheenwerper. Het Hebreeuws kent die term niet. Dus het houdt gauw op. En dus ga ik er ook verder niet op in. Het zal alleen blijken dat als u die schriftplaatsen nazoekt die eronder staan, Jacobus 4 en 1 Petrus 5, dat die beide schriftgedeelten impliciet en soms expliciet zeggen, men zou zich aan God onderwerpen en zo geeft men de duivel geen plaats. Het idee is namelijk dat we niet strijden tegen de duivel of zo, wij onderwerpen ons aan God. En dat de duivel daar bezwaar tegen maakt, dat mag dan zo wezen. Maar wij zouden ons aan de Heer onderwerpen. En dat is ook wat later toegelicht wordt in het hoofdstuk 6 vanaf vers 11... waar gesproken wordt over de legendarische geestelijke wapenrusting. De bedoeling is niet dat we de duivel verslaan. De bedoeling is dat we stand houden. Hij is namelijk reeds verslagen. Dat is het. Het is alleen erg lastig. Maar goed. Maar geef hem geen plaats. Onderwerpt u dan goden en hij zal van u vlieden, staat in een van die schriftplaatsen. Dan vers 28, die gestolen heeft stelen niet meer, maar arbeiden liever. Nou ja, natuurlijk, dit soort dingen zou je kunnen terugvinden in de Mosaïsche wet. Maar dit gaat heus nog een stap verder. Als er staat, die gestolen heeft stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen aan degene die nood heeft, zodat anderen ook niet meer hoeven te stelen. Snapt u? Gaat een hele fase verder. Ja. Geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo'n enige goede reden is tot nuttige stichting. Dat zou uit uw mond uitgaan, opdat zij genade geven dien die dezelfde horen. Onder vuile reden zou men binnen het kader van het vers verstaan woorden die niet opbouwend zijn. Want onder vuile reden, daar kun je van alles onder verstaan. Maar binnen Bijbelsverband wordt het beperkt. De vuile reden staat namelijk tegenover goede reden. In de volgende regel, zeg maar. En die goede reden wordt gedefinieerd als, dat is reden en dus woorden tot nuttige stichting. En nuttige stichting is zelfs een pleonasme eigenlijk. Bij Paulus zeker, omdat wat nuttig is, is nuttig omdat het sticht, omdat het opbouwt. U weet wel, in de eerste Korinthebrief staat die uitdrukking. Hè? Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. En de volgende zin, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alles sticht. En je telt ze bij elkaar op. Nuttige dingen zijn dingen die stichtelijk zijn. En het woord stichten is gewoon een plechtig Nederlands woord inmiddels geworden voor bouwen. Dit is wat het betekent, bouwen. In het oud-Nederlands kom je het nog tegen, hè? In notariële akten trouwens. Of het nog zo is, weet ik niet, maar ik heb het meerdere keren gezien. Daar heet een bouwwerk, niet een bouwwerk, maar een stichting. En het wordt gesticht door de aannemer. Door degene die, door de bouwer, dat is de stichter dan, enzovoort. Hè. En als het klaar is, heet het dan ook een gesticht. Maar, en dat is weer een woord voor een gekkenhuis, dus dan weet je weer helemaal waar je bent. Maar wat tot stichting is, het woord is gewoon opbouw. Het is het Hebreeuwse woord wat u kent, ben, weet u wel, dat voor de zoon, de bouwer, enzovoort. Het bouwsel. En die stichting is dus gewoon de opbouw van de gemeente. Dat is hier het thema in hoge mate. En in de eerste Korinthebrief, waar die uitdrukking staat, alles is mij geoorloofd, maar alle dingen stichten niet. Daar is dat zeker het thema. De opbouw van de gemeente als lichaam van Christus met zijn verschillende organen, dan wel leden enzovoorts. Hè. De norm voor onze christelijke ethiek is niet of het geoorloofd is of niet. Want dat is gewoon wettisch denken. Dat is eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Maar de vraag is of het opbouwend is voor de gemeente. Dat is het enige wat telt, ja. Enzovoorts. Maar dat staat dus ook allemaal niet zo in het Oude Testament. Hè. Dan hebben we nog de uitdrukking bedroef de Heilige Geest Gods niet. Nou ja, de Geest Gods bedroeven, als ik het binnen de context lees gewoon, dan wil zeggen dat je de Heilige Geest bedroeft als je wel liegt tegen elkaar en dat de zon wel ondergaat over je toornigheid en dat je de duivel wel plaats geeft en al dat soort dingen meer. Zo binnen de context. En los van deze context, De Heilige Geest is die geest die ons in heel de waarheid zou leiden. En die dus ook heet de geest der waarheid. En die geest bedroeven wil gewoon zeggen de waarheid, nou ja, geheel of gedeeltelijk, afwijzen. Je niet willen laten leiden in heel de waarheid. Dat is wat het is. En daarmee bedroeft men de Heilige Geest Gods. Daarmee verliest men ook trouwens, geheel of gedeeltelijk, de kroon, het loon, de erfenis, of wat het maar wezen mag, hoe het maar genoemd wordt. Heerlijkheid heet het ook. Want die term verzegeld zijn, die term staat hier immers, die term verzegeld zijn met de Heilige Geest, daar hebben we het al over gehad, omdat die ook voorkwam in Efeze 1, vers 13. Wil zeggen dat die Heilige Geest de garantie is, het onderpand is, zo heet het elders, nee, ook in hoofdstuk 1, die het onderpand is voor onze erfenis. En hem bedroeven houdt dus in dat je een stuk minstens van die erfenis kwijtraakt. Dat is wat het is. En in populair Nederlands, de Heilige Geest bedroeven doe je door het werk van de Heilige Geest tegen te houden. Maar nou de vraag is, wat is het werk van de Heilige Geest? En het antwoord is, die leidt ons in heel de waarheid. We doen maar op bijbelschoolmethode dan. Hè. Hij leidt ons in heel de waarheid. En een ander antwoord op dezelfde vraag, wat doet de Heilige Geest? Luidt, hij leidt ons naar de zoonstelling uit Romeinen 8 was die. Bij nader inzien is het hetzelfde. Want hij leidt ons in heel de waarheid ten behoeve van de zoonstelling. Zo werkt dat. Zie? En hem bedroeven wil zeggen dat je dus, neem ik weer een andere Bijbelse term, dat je niet bereid bent de loopbaan te lopen die de Heer je voorstelt. Dat is het eigenlijk, hè. En dat is weer een ander beeld. Maar goed, het is natuurlijk een centraal thema in al die Nieuwtestamentische brieven. We zijn kinderen Gods, wat nu? Nou ja, en dat wordt ons op verschillende wijzen wordt ons dat voorgehouden. En de bedoeling is dat we maar één ding zouden doen, dat is Filippenzen, heb je weer een andere term. Dat is Filippenzen, we zouden vergeten hetgeen achter is, daar kan je toch niks meer aan veranderen. En je uitstrekken naar hetgeen voor is en jagen naar het wit, naar de prijs, de roeping Gods die van boven is, heet dat. Kortom, dit zijn allemaal dingen die, nou ja, die ontleend zouden hebben kunnen zijn geworden aan de wet. Maar het gebeurt uiteraard niet. En daar gaat het maar om, hè. Het zijn aanwijzingen met betrekking tot het leven van de nieuwe mens. En de vrucht daarvan. En deze dingen passen allemaal in het kader van de vrucht van de geest. Heb je er nog één in verband met die geest? Is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, zachtmoedigheid. Heb ik ze allemaal? Zelfbeheersing. Nieuwe vertaling was dat. Goed, die laatste. In hoofdstuk 5 houdt de apostel er meteen mee op met die opsomming. Die had best nog wat verder kunnen doorgaan. Elkander vergevende, ik noem ze niet allemaal. Omdat het strikt genomen buiten ons gekozen onderwerp valt. Maar hij vat dan die zinnetjes weer samen. Let er dan nog even op, ik weet niet of ik het duidelijk genoeg gezegd heb. In vers 23 van hoofdstuk 4 was sprake van vernieuwing van gemoed. Daar had wel een verwijzing naar Romeinen 12 bij kunnen staan, maar dat heb ik u gezegd, hè. Naar Romeinen 12 vers 2 wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. En in hoofdstuk 12... gaat het na een korte uiteenzetting over de eenheid van de gemeente als lichaam van Christus verder met de korte zinnetjes vanaf vers 9 en dan heel het hoofdstuk uit. En hier in Efeze 4 gaat het ook verder met de korte zinnetjes vanaf vers 25 en dan het hoofdstuk uit. Het is het gebruikelijke patroon dus eigenlijk, hè. Maar het begint in beide gevallen met vernieuwing van het gemoed. De bedoeling is ook niet dat je nou lief moet gaan doen tegen elkander, om het nou eens samen te vatten. Maar de bedoeling is die van het eerste korte zinnetje uit Romeinen 8, vers 9. De liefde zij ongeveinsd. Dat wil zeggen, niks niet doen alsof. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat het van binnenuit komt. Ja, niet lief doen, lief zijn. Dat is een heel ander ding. En dat wordt bewerkstelligd alleen door een veranderde visie. Door, hoe moet je dat zeggen? Door een veranderde beschouwing. Ja, door een veranderde optiek dan wel. Je kijkt vanaf een andere kant. Je beziet de dingen anders, vanuit Gods standpunt. Je ziet jezelf anders, je ziet de wereld anders, je ziet je broeders en zusters anders. En dat verandert je gedachtegangen, reacties enzovoorts. En dus je emoties. Zeker wel. Maar die zijn dus uitdrukkelijk ondergeschikt. Hè? Goed. En dan komen wij in hoofdstuk 5. Waar het op een andere manier gezegd wordt. En er wordt niet gezegd, hou je dan zo'n beetje ongeveer voor zover in je vermogen ligt aan de wet. Nee, er staat, zij dan navolgers van Christus. Als geliefde kinderen. En wees een navolger van Christus die zichzelf voor ons heeft overgegeven. Dit is wel van leerstellig belang, al is het dan niet ontleend aan het Oude Testament. Maar de uitspraak die zichzelf voor ons heeft overgegeven is van belang, omdat wij zouden begrijpen in de eerste plaats dat er wat er niet staat. Hè? Altijd blij dat ik dat van huis uit geleerd heb. Vooral opletten wat er niet staat. Er staat niet dat hij zich voor de wereld heeft overgegeven. Heeft hij dat dan niet gedaan? Nou ja, misschien wel, maar het staat hier niet. Er staat voor ons. Voor wie? Nou ja, dat ging al over een ieder met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden. Een paar versen terug. Het gaat hier nog steeds over de gemeente. Hier gaat het namelijk over het tegenwoordige werk van Christus. Christus namelijk, die zich heeft overgegeven voor, aan mag ook nog, die zich heeft overgegeven voor de gemeente. In gewoon Nederlands, hij heeft zich gewijd aan de gemeente. Hij doet een werk ten behoeve van de gemeente. Hoe heet zijn functie, is dan de vraag. Hoe heet die functie? Nou, die functie heet hoge priester naar de ordening van Melchizedek in de Hebreeënbrief. En wat doet hij dan ook? Wat is zijn werk dan? Hij doet verzoening voor de zonden des volks. Hij heiligt zijn broederen. Hè? Ja, dat Hebreeën 2 staat het. En zo verder. Dat gaat trouwens wel met verwijzing naar het Oude Testament. Overigens. Maar eveneens weer naar van die cryptische uitspraken. Hoofdzakelijk geselecteerd uit de psalmen. Maar niettemin, zo werkt het nou eenmaal, hè? Maar Christus heeft zich voor de gemeente overgegeven. Dezelfde gedachte vind je trouwens ook in het voorgaande Bijbelboek. Dat is Galaten hoofdstuk 1. Ik geef het even voor de statistiek. Vers 4, Galaten 1, vers 4. Waar staat dat onze Heer Jezus... Mooi is dat, eind van vers 3. Onze Heer Jezus Christus... Zie je de beperking? Niet maar de... Maar wat specifieker, onze Heer Jezus Christus, die van de gemeente dus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. En onze zondige positie als natuurlijke mens. En wat de Bijbel erover leert, nou ja, dat is weer de Hebreeënbrief dus maar, voor het gemak. Hij reinigt onze harten van een kwaad geweten. Dat is wat de hoge priester doet voor zijn volk, staat daar in Hebreeën 9, vers 14. Hij reinigt onze harten van een kwaad geweten om de levende God te dienen. Dat is zijn dienstwerk. En vergeleken met Johannes 13... zou je moeten zeggen, het betekent niet dat hij ons eenmalig helemaal reinigt, want dat heeft hij gedaan. Het betekent dat hij onze voeten wast. Dat wil zeggen, in andere termen, dat hij ons rein houdt. En hoewel wij door een wandel voeten En door te staan in deze zondige wereld, eigenlijk in dit vleeselijke lichaam, hoewel wij daardoor verontreinigd worden, reinigt hij ons naar het geweten. Dat is wat erover geleerd wordt, uitgebreid. Dat heet de tegenwoordige zonden. In iemand anders zijn jargon, maar het is het mijne niet, dus ik laat het er maar bij. Maar het is hetzelfde als wat in 1 Johannes 1, de beroemde tekst, vers 9 staat. Nou, eigenlijk moet ik vers 7 citeren van 1 Johannes 1. Daar staat het bloed van Jezus Christus. Indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkaar. En dat is toch het thema hier, de eenheid van de gemeente. Als we in het licht wandelen, en u weet, licht is, ja, al wat openbaar maakt is licht. Dat heb ik hier voor me liggen trouwens, in Efeze 5, die uitdrukking. Maar indien wij in het licht wandelen, 1 Johannes 1, vers 7... zo hebben wij gemeenschap met elkaar, dan behouden wij en bewaren wij dus die geestelijke eenheid. En in die situatie staat er, en het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. Let op de tegenwoordige tijd ook. Dat is nu zo. Reinigt ons van alle zonden. Want bloed is een beeld van leven en niet van dood. Sterker nog, het is nog sterker, bloed is een beeld van actief leven. Dat wil zeggen, ik roep altijd, als bloed niet meer beweegt, dan is het ook geen bloed meer. En dan functioneert het ook niet meer. En zolang het beweegt en rondgepompt wordt in iemand zijn lichaam, doet het daar zijn werk. En dat werk is in belangrijke mate reiniging. Dat is wat het is. Afvalstoffen weg afvoeren. En de andere kant, logischerwijze, want een beetje efficiëntie moet er toch wel wezen. Al heb ik laatst geleerd dat de natuur niet efficiënt is. Maar in dit geval toch redelijk wel. Want het bloed voert ook voedingsstoffen aan. Het is aan- en afvoer, hè? Beide. Vandaar dat wij door dat bloed opgebouwd worden en door dat bloed ook gereinigd worden. Het bloed voert aan wat nodig is en voert af wat niet nodig is. En het bloed, het leven namelijk van Christus in ons, heeft precies die functie. Het voedt ons, maar het voert ook af. Het heeft ook die reinigende werking. Het is noodlottig eigenlijk dat men voor bloed blindelings het woord dood invult. Want dat is het niet. Nee, ik roep altijd, ja, als je bloed één keer ziet, dan heb je met de dood van doen. Ja. En in die context wordt het in de Bijbel ook gebruikt. Maar het is niet de betekenis van de term. De betekenis, de overdrachtelijke betekenis, is leven. Logischerwijze, want dat is wat het is. En als je bloed kwijtraakt, dan ben je leven kwijt. Dat je dan dood bent, dat is zo, ja. Maar goed. Dat is wat de Heer doet, ons reinigen. En daartoe heeft hij zich overgegeven, waar nog bij komt, dat het woord overgegeven voor, of tot, de uitdrukking zoals gebruikt in Efeze 5 vers 2 dus, ook de betekenis heeft van zich beperken. De Heer werd overgegeven om gekruist te worden, ooit. Dat is de uitdrukking. Overgegeven. Of gij hebt hem overgegeven in de hand der onrechtvaardigen en hem gekruist. Enzovoorts. Overgeven wil dus zeggen beperken. Maar dat kan negatief zijn, dan is het gewoon in de gevangenis zetten. Maar het kan ook positief zijn, zich wijden aan. En die betekenis heeft het hier. En zich wijden aan en zich beperken tot. Het impliceert ook, maar dat leer je natuurlijk uit andere schriftplaatsen, niet maar uit dit ene woord, hè. Daar moet je altijd voorzichtig mee zijn. Je leert uit andere schriftplaatsen dat de Heer inderdaad heeft afgezien van de openbaring van zijn koninkrijk. Hij is weliswaar tot koning gezalfd, maar hij heeft geen haast om de daarbij behorende rechten en plichten ook daadwerkelijk op te eisen, dan wel in de praktijk te brengen, te implementeren wat hem rechtens toekomt. Zo is dat. En in de toekomst zal hij dus ook niet zijn koninkrijk oprichten. In de toekomst zal hij zijn koninkrijk openbaren. Zo heet het. Die heb je toch, hè? Maar voorlopig doet hij niks met dat koninkrijk. Hij lacht er alleen om. Om wat die wereld denkt, namelijk... We gaan onze eigen gang en we hebben al heel lang niks meer van hem gehoord. Komt toch niks van terecht van dat koninkrijk. Ook binnen het christendom zijn het verhoudingsgewijs maar enkelen die werkelijk geloven dat de Heer zal komen om hier op aarde zijn koninkrijk op te richten. Men denkt namelijk dat de kerk zijn koninkrijk is. En dat het hierna alleen nog maar komt de jongste dag. Het is leuk om even uit te leggen dat de verwachting van de wederkomst van Christus om op aarde een koninkrijk op te richten niet maar een eschatologisch idee is, maar het heeft verregaande praktische consequenties voor de ecclesiologie, voor de leer van de gemeente, voor de opvatting van wat de kerk eigenlijk voor een ding is. Want dat betekent dat dus de gemeente, de kerk, de verzamelde gelovigen niet zijn koninkrijk hier op aarde zijn. En dus ook niet hoort te streven naar macht, heerschappij, invloed of wat het maar was. Heb je die nog? Dat gaat echt heel ver. Het is niet voor niks dat die hele leer van het duizendjarig rijk altijd beschouwd is geworden tot vandaag. Niet altijd, maar tot in onze dagen. Algemeen, in brede kring, de breedste kring, beschouwd wordt als een sectarische dwaalleer. Dat heb je toch, hè? Ik ben er trots op, dus ik zeg het ook met gepaste trots. Wij geloven in de letterlijke vervulling van de profetie. Hij zal alsnog zijn koninkrijk hier op aarde openbaren. En dan weet je meteen heel wat beter wat onze positie is als kinderen gods in onze tegenwoordige tijd. Zo zit dat, hè? Maar in onze tijd heeft hij, dat weet u langzamerhand, Romeinen 1 vers 18 enzovoort, en ook trouwens Johannes 3 weer, hij heeft de wereld losgelaten, de wereld ligt onder de toorn, onder het oordeel Gods. En het is wachten op het moment, dat is gewoon de klok hoor. Ja, het mag deze op het moment dat de Heer zegt, nou het is, nou is het tijd. En nou gaan we er wat aan doen. Te bestemder tijd heet het dan, hè. Tijden en gelegenheden enzovoort. Nou, daar is het wachten eigenlijk nog op. En dan zal hij dus dan zal hij inderdaad verschijnen in grote kracht en heerlijkheid. Nee, niet in één moment. Er gaat het een en ander aan voorbereidingen nog aan vooraf. Maar dat zal gebeuren. Tenzij zijn wederkomst passen. En tot in onze dagen beperkt hij zich tot... Eigenlijk vind ik Psalm 2 de mooiste uiteenzetting die nagaande. Dan moet je hem dan wel goed lezen. Dat is die van... Waarom woeden de volken en bedenken de natie in ijdelheid? Zij beraadslagen tezamen tegen God en zijn gezalfde. Zeggen dan laat ons hun touwen van ons werpen en hun banden verscheuren. Enzovoort. En dan denk je, jongens, dat is wat die volkeren gaan tekeer. Ook vandaag. En... Dan zeg ik, ja, volgens Handelingen 4 was het toen ook al zo, dus vooruit. Maar je bent eraan. Maar het is nogal alarmerend. En er staat er laconiek, die in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal hem bespotten. En die zal zeggen, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. Dat is toch al lang een gedane zaak en een gelopen race en een fait accompli. Want als het koninklijk wordt, moet het gewoon gauw in het Frans, hè. Traditioneel. Het is toch accompli. En kortom, het is een gedane zaak. Daar is niks meer aan te doen. Hij is al gesteld, hij is al gezalfd. Het is niet tegen te gaan, enzovoorts. En de mensen worden gewaarschuwd, kust de zoon, omdat hij niet toren en gij op de weg vergaat. Zo eindigt ongeveer die psalm. Dat is dus één ding wat er nog op zit, zich onderwerpen aan die koning. Maar intussen gaat dit gewoon zo door, dat die volken beraadslagen tezamen. Dat heet de topconferenties. Ze beraadslagen tezamen. Wat is hun uiteindelijke doel? Te komen tot iets wat ze allang noemen de internationale gemeenschap. Maar daar streeft men naar. Dat wil zeggen, naar een vereniging van alle volkeren onder één opperbestuur en bij voorkeur dus ook onder één wereldbeschouwing, impliciet En met grote nadruk ook één religie. Vandaar dat je aan de andere kant, naast de politieke tops, heb je ook de religieuze, waar men probeert godsdiensten aaneen te smeden. Onder het motto, laten we ons beperken tot de dingen waarin we elkaar kunnen vinden en waarover wij het eens zijn. Hè? Ja, dat is wat gebeurt in de praktijk. Ik ben druk mee bezig. Ik zal u niet op de hoogte houden van dat soort ontwikkelingen. Mede omdat ik zelf niet daarvan op de hoogte ben, want het interesseert me geen lor. Maar ik kom het wel eens tegen, zo'n conferentie, weet je wel, om het Mohammedanisme, het katholicisme en het protestantisme en ook het jodendom bij elkaar te brengen. En dan wordt er onderling onderhandeld of zo. Je weet waar het over gaat. Ze moeten in ieder geval van Jezus af. Want die is specifiek voor het christendom, dus die moet je dan, daar kunnen ze het niet over eens worden, dus die gooien ze wel aan de kant. Dat is wat gebeurt. He? Ja, dus mensen gaan eventueel wel op zoek naar God, maar niet op zoek naar Jezus, dat weet u toch, hè? Let er maar eens op dat taalgebruik. Maar goed, men zoekt dus die volkeren met elkaar te verenigen. Zij beraadslagen tezamen. Wat is het doel dan? Nou, het uiteindelijke doel is te komen tot het herstel van een wereldrijk met Babel als hoofdstad. Nou ja, onder de naam Babel. Dat is het eigenlijk. Nee, ik sta te denken of het nog zo is, maar ik reed vroeger altijd Den Haag binnen. En dan er stond op een grote letters Babylon. Ik geloof dat ze het weggehaald hebben. Is dat zo of niet? Kijk even naar Nico, die weet dat misschien nog. Dan moet je eens een tunnel onderdoor, onder dat complex staan met het station en...
Nee, centraal.
Ik heb de indruk dat het woord Babylon daar verdwenen is. Ja, maar het heet wel zo, hè?
Het is dan Nieuw-Babylon.
Ja, Nieuw-Babylon, dat was een kunstproject van... hoe heette die man? Dan zit ik ineens een andere late route, die wil niet snel open. Maar van die artiesten waren dat. Iemand die. Nou ja, laat maar zitten. Van Cobra, ja, precies. Ja. Een van die lui van die Cobra. Ik weet niet meer wie het was. Nou ja, doe er ook niet toe. Maar die naam Babel dook al op. Ik weet trouwens, in mijn jeugd waren er ansichtkaarten te koop. Groeten uit Babylon. En er stonden daar tekeningen op van dat project, of die schilderij, of tekeningen, wat het maar waren, van een van die Cobra-artiesten, weet ik veel. En in diezelfde tijd waren er toen plannen voor herstel of herbouw van de stad Babel, of althans een deel daarvan. Die krantenartikelen heb ik de rest van mijn leven bewaard. Die zitten bij mij in het archief nog. Dat is nog wel heel lang terug, ja. Maar goed, daaraan werkt men. Maar het zal toch duidelijk zijn dat hoe nobel het ook mogen wezen vanaf een menselijk standpunt, in het licht van de Bijbel, is het puur antichristelijk. En als het bereikt wordt, en voor zover het bereikt wordt, wordt bereikt het zogeheten antichristelijke rijk. Dat is waar het naartoe gaat. En ik weet wel dat men die bedoelingen wellicht niet heeft. Maar doet er ook niet toe of dat de bedoeling is of niet, of men dat bedenkt of niet. Voor zover die mensen daartoe geïnspireerd worden, zal ik maar zeggen, komt het van een boze spirit, hoor. Al weten ze dat dan wellicht niet. Want het is niet mijn bedoeling om nou van alles te gaan veroordelen. Maar het is natuurlijk waar dat als je een internationale gemeenschap creëert, dan ban je daarmee iets gruwelijks als oorlogen uit. Dat mogen dan zo zijn, maar er is maar één weg tot vrede en die loopt via de vrede vast. En zolang men het daar niet op richt, kan er niks van terechtkomen. Maar goed, het heeft niet zoveel zin om dat te zeggen. Omdat de Bijbel ons leert hoe het zal gaan en het antwoord is, het zal inderdaad lukken, het zal komen tot zo'n antichristelijk rijk, maar dat is pas na de nederwerping van Satan uit de hemel. Als die op aarde hier zijn opwachting maakt. En dat is dan de antichrist. Maar goed, die kant gaat het op, hè. Maar in onze dagen, ja, de heer doet niks aan zo'n koninkrijk. De heer bouwt zijn gemeente. En ik heb altijd de slag ondaan. Ik geloof echt dat de heer bij gelegenheid ingrijpt in de gang van zaken in de wereld. Maar dat is incidenteel. Hooguit. Je kan er de vinger niet bij leggen. Je kunt hooguit in het algemeen spreken en zeggen... Nou ja, je mag het toch als een godswonder beschouwen... dat in de tijd in de 16e eeuw de reformatie tot stand kwam... en de Bijbel weer boven tafel. En ik beschouw dat als een wonder van God. Maar als je de details van de geschiedenis bekijkt... dan vraag je je af waar dan die vinger of die hand van God eigenlijk was. Dat wordt het moeilijk te bewijzen. Toch? Maar niettemin, het is wel gebeurd. En ik beschouw dat inderdaad als een wonder van God. Dat we die Bijbel nog hebben zo, in onze eigen taal en al dat soort dingen meer... en hier zo bij elkaar kunnen komen... Dat is omdat God wel degelijk ingegrepen heeft. En ik denk dat het ook iets met de hand van God te maken heeft... dat in de tijd die Mooren weer... door Karel Martel... die man met die hamer was dat, hè? Teruggejaagd zijn naar het zuiden. En dat even later diezelfde Mooren die toen van de andere kant binnenkwamen... bij Oostenrijk, zal ik maar zeggen, tot aan Wenen... dat ze weer teruggeslagen zijn. Dat is nog niet eens zo heel lang terug. Maar ja, ze zijn hier nu weer. Nu doen ze het weer op een andere manier. Maar dat mag je niet hard op roepen, want dat is populisme. Dus, maar ik denk dat dat wonderen van God zijn. En dat in de tijd die hunnen, die ook al bij Tours en Poitiers waren... nog eens teruggeslagen zijn, weer terug naar Oost-Europa... dan mag je de Heer nog op je knieën voor danken eigenlijk. Maar het is wel gebeurd om inderdaad zijn werk in stand te houden. Ja, dat toch, hè? Nou ja, dat is het. Ja, ik heb me erover... Zuster, dat is leuk dat u dat aanhaalt. Boekdrukkunst, ik heb het altijd zo vreemd gevonden... dat pas in eind 15e eeuw, begin 16e eeuw... dus inderdaad met de reformatie die boekdrukkunst is uitgevonden. Ik heb alleen maar kunnen denken... ze hadden er kennelijk geen behoefte aan eerder. Want dat is een heel wat simpelere uitvinding dan die van het wiel. Maar daar hadden ze wel behoefte aan. En daar konden ze mee. En boekdrukkunst... Maar dat blijkt ook inderdaad zo te zijn. Er werd oorsprong van ouds veel meer belang gehecht aan mondelinge overlevering dan schriftelijke. En in onze cultuur geeft men geen stuiver voor mondelinge overlevering. Men moet het zwart op wit hebben. Iemand moet het ooit hebben opgeschreven. Dan is het misschien betrouwbaar. Maar als het niet is opgeschreven en mondeling is doorgegeven, dan is het... Dan worden het beschouwd als leugens, terwijl het vroeger echt anders was. Omdat iemand kan wel opschrijven. Ik heb hier wat... Nou ja, mijn printer heeft dat afgedrukt, tot mijn eigen verrassing. Maar goed, ik heb hier wat opgeschreven. Maar als dat blaadje ergens verdwaald raakt en iemand het leest... zal die zeggen, ja, maar wie schrijft dat? Van wie komt dat? Dat is ook wat ik tegen internet heb, hè. Staat van alles op, maar het is anoniem. Nou, niet altijd, maar vaak wel. Wie schrijft ze? Waar komt dat vandaan? Wie is zo iemand? Wat voor waarde heeft het? Maar vroeger dacht men, nee, het moet mondeling overgeleverd. Ik moet degene die het zegt in de ogen kunnen kijken. Ik moet weten waar het vandaan komt en hoe betrouwbaar het is. Dan weet je dat. Maar in de dagen van de reformatie werd van de ene dag op de andere iets onnozels... zogenaamd als de boekdrukkunst uitgevonden. Maar dat heeft wel tot gevolg gehad dat in een ontstellende overvloed... de Bijbel en daarnaast in de eerste plaats literatuur verwant aan de Bijbel... in ontstellende overvloed geproduceerd is geworden. En dat was niet meer tegen te houden toen. En dat is de grote druk geweest achter de reformatie. Want mensen hadden geen Bijbel. En waar prediken, spreken in het openbaar een moeilijke zaak was... kwam ineens het gedrukte woord. En een van de eerste dingen die gedrukt werd, was de Bijbel. Het was niet de eerste, naar het schijnt. De eerste was het boek over Maria Magdalena. Manuscript, ik Er zit in die andere lade, krijg ik nou zo gauw weer niet open. Die, hoe dat maar heet. Het verhaal over Maria Magdalena. Dat is het eerste wat gebeurd is. Na het schijnt, maar vooruit. Ik weet het ook niet zeker, maar volgens de overlevering. Maar ik denk dat het de hand van God daarin geweest is. Een methode om zijn werk in stand te houden. Maar Sumier, dat blijkt uit de geschiedenis. Ik bedoel, die mensen die erin betrokken waren, hebben het vaak met de dood moeten bekopen. Hebben heel even lang moeten worstelen, voor zover zo'n lang leven beschoren was dan. Om hun gedachtegoed, dat wil zeggen het Bijbelse gedachtegoed, onder de mensen te krijgen. Daar kwam nogal wat voor kijken. Maar ik beschouw het inderdaad als een wonder, ja. Nou goed, maar voor zover God daar de hand in heeft, dan toch in het verborgene. Ik kan het niet bewijzen, daarom zeg ik ook, ik denk. Ik ben er ook van overtuigd, maar je kan het niet bewijzen. Ik zal het ook niet proberen, dat heeft geen enkele zin. Bijbels is, God doet er niks aan. Aan de wereld als zodanig. Maar Bijbels is ook, de Heer Jezus Christus is verantwoordelijk voor de bouw van zijn gemeente. En hij heeft gezegd, ik zal mijn gemeente bouwen. Uiteraard naar zijn normen. En ook op zijn manier. Nou ja, en dat is wat hij doet in onze dagen. En als hij daarvoor hier en daar moet ingrijpen in de zogeheten wereldgeschiedenis. Ja, oké, dan doet hij dat ook. Maar je kan het ook omdraaien en vaststellen. Dat hoef ik niet te doen, dat hebben anderen wel gedaan. Vaststellen dat de reformatie maar niet een stuk kerkgeschiedenis is, maar een zeer, zeer belangrijk stuk wereldgeschiedenis. In ieder geval Europese geschiedenis. Dominant. Een van de belangrijkste perioden uit de geschiedenis, zal ik maar zeggen. Met andere woorden, je kunt die twee dingen ook niet los van elkaar zien. Ik zie het ook liever niet los van elkaar. Het is aan elkaar verweven. Het is gewoon de geschiedenis. En Gods hand daarin, eventueel. Nou goed, hij heeft zich voor ons overgegeven. Het was 5 vers 2. En voor de goede orde roep ik meteen ook maar 5 vers 25. Want daar kom ik vandaag niet aan toe. Want daar staat het weer. Gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Zich beperkt tot en heeft gewijd aan de gemeente. En ik meen ook, ik zoek hem even op, dat het in Titus ook staat. Ja, maar dat is weer het kortere woord als in Galaten 1 vers 4. Daar staat in Titus 2 vers 14... Jezus Christus of Christus Jezus, die zichzelf voor ons gegeven heeft. Opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid. En zichzelf, of namelijk zichzelf, een eigen volk zou reinigen dat ijverig is in goede werken. Nou, dat is het tegenwoordige werk van de Heer. Dat is wat hij doet, dat is zijn tegenwoordige werk. En daarna roep ik alleen nog maar even, u weet toch, want ik roep dat natuurlijk al jaren. U weet toch dat men in het algemeen geneigd is en is geweest om de uitspraken in de Bijbel over het tegenwoordige werk van Christus weg te redeneren naar het verleden. En dat doet men met dit ook. Zo van, hij heeft zich gegeven voor ons, omdat hij gemeente zou bouwen. Wanneer heeft hij dat dan gedaan? Nou, toen is hij er van het kruis. Klaar. En daarmee heeft men zijn tegenwoordige werk weggeredeneerd naar het verleden. Maar het gaat niet over het verleden, het gaat over zijn tegenwoordige werk. Het resultaat van die... Nou, dat heb je dus ook met 1 Johannes 1, vers 7 en 9. Over het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. En indien wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Men laat het slaan op eenmaal toen hij leed en stierf voor de zonden der wereld enzovoort. En als wij onze zonden dan maar beleiden, dan worden we behouden, wedergeboren, weet je veel wat. En dat is het dan. En dat laatste is misschien waar. Ik bedoel, daar wil ik niet eens op ingaan. Maar daar gaan die versen niet over. Ze gaan over dat wij nu, lees het maar verder, dat wij nu een voorspraak hebben bij de Vader. Dat is inmiddels 1 Johannes 2, maar het is nog geen halve bladzijde verder. Dat is de uiteenzetting. En dat is ook de verklaring waarom algemeen de brief aan de Hebreeën als de moeilijkste brief beschouwd wordt van het Nieuwe Testament. Niet omdat hij zo lang is, maar omdat men het niet begrijpt. Omdat men probeert al wat daarin staat terug te brengen naar zijn kruisiging. En dat is dus heel moeilijk. Dat gaat je dus ook echt niet lukken. Daarom is het een moeilijke brief. Maar als je nou een keer van dat vooroordeel af bent, als je een keer vertrouwd bent met de gedachte van Romeinen 6 dan maar, dat Christus is opgewekt tot heerlijkheid des Vaders, en dat wij net als hij in nieuwheid des levens zouden wandelen, dan heb je in ieder geval het idee dat de Heer sinds zijn opstanding wat doet. Maar ja, de Hebreeënbrief zegt dat ook. Die zegt, God heeft hem opgewekt uit de dood en hem aangesteld als hogepriester naar de ordening van Melchizedek. En daarom moest hij ook wat offeren, namelijk zichzelf. En dan zegt men, ja, dat was aan het kruis. Maar dan ben je toch de draad kwijt. Hij stierf aan het kruis, hij stond op uit de dood en hij werd toen aangesteld tot hogepriester naar de ordening van Melchizedek. En daarom moest hij wat offeren, want de hoge priesters offeren wat. En hij offerde zichzelf en dan zegt men, dat was aan het kruis. Ja, maar toen was hij geen hoge priester. Dat kan dus helemaal niet. En dat is heel hoofdstuk 7 van Romeinen, of van Hebreeën. Hij was geen priester. Hoofdstuk 8 ook, geloof ik. Hij was geen priester toen hij op aarde was. Hij was uit leven, hij was geen priester. Ook niet naar de ordening van Melchizedek. Hij was uit Juda en hij was niet uit Levi. En dus hij was geen hoge priester. Dat was onmogelijk. Er waren anderen. Hij stierf niet als hoge priester. Bovendien, en dat is weer een hoofdstuk verder of zo in Hebreeën, hoge priesters worden niet geacht te sterven. Hoge priesters moeten leven. Nou, enzovoort. Ik bedoel, omdat men probeerde terug te brengen tot het verleden, tot wat hij gedaan heeft aan het kruis, om zo te zeggen. Ik vind het altijd een rare uitdrukking, maar maar omdat men het probeert terug te brengen naar het werk dat de Heer in het verleden gedaan heeft, raakt men de inhoud van die brief kwijt. En heeft men geen zicht meer op het tegenwoordige werk van Christus. Bovendien, men heeft al lang op voorhand bepaald dat het tegenwoordige werk van Christus bestaat uit de uitbreiding van zijn koninkrijk. En dat is niet zo. En dan kom je weer bij de vraag, wat doet hij dan wel? Nou, volgens sommigen niks, daarom zeuren ze hem ook gek aan zijn hoofd. Maken ze plannen, leggen dat de Heer voor. En in de hoop dat hij er wat in ziet en er misschien iets investeert. Toch? Ja. Ik heb er zo'n moeite mee al. Ik vind het ook zo onbenullig eigenlijk. Ik kan er ook niet echt serieus en tactisch over praten. Ik bedoel, ik vind het zo dwaas. De Bijbel is daar toch duidelijk genoeg over. Hij heeft de wereld losgelaten. Hij zegt, jullie bekijken het maar. En tegen zijn discipelen zei, jullie zijn niet van de wereld. Ja, je leeft er wel in, maar je bent niet van de wereld. Je staat er buiten. Ze zullen je haten zoals ze mij haten. Ze zullen jullie vervolgen zoals ze mij vervolgen. Maar ik zal mijn gemeente bouwen. Ik zal bij jullie zijn. Ik zal in u zijn. Enzovoort. En dat is het werk wat de Heer doet. En zoals Hebreeën dan zegt, maar Johannes dus ook. En Titus ook, die we zojuist gelezen hebben. Hij reinigt ons. Dat wil zeggen van al die schuldgevoelens en van het idee dat we zozeer tekort schieten en ergens voor deugen enzovoort. Hetgeen ons dan zou belemmeren om de Heer te dienen. We spreken met elkaar af gewoon. Wij deugen ergens voor, wij schieten zwaar tekort, maar de Heer heeft ons bekwaam gemaakt om hem te dienen. Hij zegt, kom tot mij en ik zal je een lichte last, een zacht juk opleggen en ik zal mijn naam in je verheerlijken. En daartoe melden we ons bij hem. Niet gehinderd door enige schuldgevoelens. Want daarvan worden wij gereinigd door het bad des waters, door het woord. Maar dat is hoofdstuk 5 ook. Er wordt wel weer verder gegaan met allerlei korte zinnen, om zo te zeggen. Hoererij en onreinigheid en gierigheid laat onder u zelfs niet genoemd worden. Nog oneerbaarheid, zot geklap, gekkernij, welke niet betamen. Maar veel meer dankzegging. Ik voel me niet geroepen om uit te leggen wat die woorden allemaal betekenen. Er staat wel, want dit weet gij dat geen hoereerder of onreine of gierigaar die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk gods. Nee, er staat niet dat hij er niet ingaat eventueel, maar er staat dat hij niet erft. Want daar gaat het over, hè? Ja. Dat is vers 5. Het gaat over dat wij geleid worden door de Heilige Geest in heel de waarheid en naar onze zoonstelling. En hij is het onderpand van de toekomende erfenis, enzovoorts. Over dat loon gaat het. En als je leven besteedt aan dit soort dingen, wat voor loon zou je moeten krijgen? Je zou je leven besteden aan andere dingen. In de praktijk is het zo zwart-wit natuurlijk niet, dat weet ik wel. Maar ja, het wordt hier nou eenmaal even zwart-wit voorgesteld. Dus vooruit. Dat u niemand verleidde met ijdele woorden, die is trouwens wel degelijk uit het Oude Testament geciteerd. Ja, het staat er ook onder, dus het is opvallend. Jeremia 29, vers 8. Dat u niemand verleidde met ijdele woorden. Maar het is een algemene uitspraak daar, hoor. In de dagen van Jeremia werden velen verleid door profeten die dan beweerden dat de Heer Jeruzalem zou redden en dat het allemaal goed zou komen met de Joodse staat. En Jeremia stond er als enige tegenover met de mededeling dat het helemaal niet goed zou komen en dat er van de Joodse staat helemaal niks zou overblijven. En dus zegt hij dan dat u niemand verleidde met ijdele woorden. Het is wel aardig, omdat als men aan de Heer vraagt hoe zit het nou met dat koninkrijk, dan zegt de Heer als eerste dat u niemand verleidde. In Matthäus 24. Nou ja. Dus we zijn gewaarschuwd. Zo zei dan hun medegenoten niet. Dat wil zeggen medegenoten met die lui die hiervoor genoemd worden. Want, vers 8, gij waart eertijds duisternis. Let op dat er niet staat, gij waart eertijds in duisternis. Dat was wel zo. Maar we maken er zelfs deel van uit. Ja, we waren er niet maar in, wij behoorden ertoe. Dat slaat een beetje terug natuurlijk op Efeze 2, vers 1 en 2. We hebben eertijds gewandeld naar de eeuw deze wereld, enzovoorts. Maar nu niet meer. Gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht. Niet alleen maar in het licht, we worden geacht licht te zijn ook. Nu zijt gij licht in de Heere, wandel dus als kinderen des lichts, als behorend tot het licht. En licht is een synoniem voor waarheid en dus voor wijsheid. Later staat er, al wat openbaar maakt is licht, dat is aan het eind van vers 13. En dat slaat uiteraard enerzijds op het werk van de geest, anderzijds op de schriften. Bij nader inzien is toch hetzelfde natuurlijk, want de schriften worden geacht door de Heilige Geest en zijn voortgebracht, hè? Ja. Maar wij zijn kinderen, eigenlijk zonen des lichts. Dat wil zeggen, we zouden wandelen in het licht van Gods woord en onder de leiding van de Heilige Geest. Daaruit leven. Wij zijn niet onwetend, maar wij zouden weten. En dat is belangrijk, want kennis. Je weet wat ze tegenwoordig zeggen. Tegenwoordig zeggen ze, ja, je hoeft allemaal niet te weten. Ik herinner me trouwens een uitspraak van een van mijn docenten vroeger aan de middelbare school. Nou, het was een lagere school eigenlijk. Meer uitgebreid lager onderwijs was het eigenlijk. Maar die zei, nee, Ab, je hoeft het niet. Natuurlijk even onder elkaar. Heel veel dingen hoef je echt niet uit je hoofd te weten. Als je dan maar weet waar je het vinden moet. En die is me om een of andere reden bijgebleven. En ik heb mijn leven ook zo ingericht, maar niet omdat hij het zei. Ik moet weten waar ik het vinden kan. En vooral in de buurt. Dus vandaar een lange grote boekenkast. Je moet het na kunnen kijken. Enzovoort. Je moet weten waar je het halen moet. Maar ook dat te weten, moet je toch het een en ander aan parate kennis hebben. Echt wel. Bovendien, de methode van ik moet iets weten, dus nou ga ik het opzoeken, dat duurt veel te lang. Je moet de dingen paraat hebben. Echt wel. Ja. Je kunt moeilijk gaan zitten vertalen met een woordenboek naast je. Dat je af en toe zo'n ding moet grijpen en nodig hebt, is erg genoeg. En dat is nog niet eens zo makkelijk trouwens. Want vaak worden heel wat verschillende betekenissen gegeven. Dan moet je nog zelf gaan uitzoeken welke het beste past. Het is heel moeilijk. Je moet het gewoon uit het hoofd weten. Ja, zo spontaan. Nou goed, behandeld als kinderen des lichts. En dan staat er, in een zin die men dan met tussen haakjes gezet heeft, want de vrucht des lichts had er moeten staan. De Statenvertaling geeft vrucht des geestes, maar het moet zijn vrucht des lichts. Logischerwijze, want het slaat terug op het voorgaande vers, is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waardigheid. Ja, maar is dat dan niet hetzelfde als vrucht des geestes? En dan zeggen, ja, dat is zo, maar die woordkeuze is hier nog helemaal anders. En ik vind hem wel aardig. Er staat een verwijzing onder naar Galaten 5, vers 22. Dat is die van de vrucht des geestes is... Hè? Precies. Maar dat is het natuurlijk ook. Maar het is aardig dat het hier heet vrucht des lichts. Maar licht komt overeen met waarheid en de geest leidt ons in heel de waarheid. De vrucht des lichts is dus praktisch in de praktijk hetzelfde als vrucht des geestes. Hetzelfde als vrucht des lichts, er is geen verschil tussen. Maar het gaat om het licht hier. Hè? Wij worden geacht dus te weten, te kennen. Dat onderscheidt ons van de wereld, die is in duisternis, die weet niks. En dan vers 10, want die sluit aan bij vers 8. Wandelt als kinderen des lichts, beproevende wat de Heere wel behagelijk zei. Dat is dezelfde term eveneens weer als in Romeinen 12. Wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij mocht proeven, beproeven, welke de goede en welbehagelijke wil van God zij. En hier is precies hetzelfde. Beproevende, eigenlijk gewoon proevende. Dat wil zeggen ondervindende. Inwendig waarnemen. Dat is eigenlijk het hele idee van proeven of smaken. Het ondergaan. Beproevende wat de Heere wel behagelijk zei. En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis. Maar het heet in Galaten 5 trouwens des vleeses. De werken des vleeses zijn openbaar, puntje, puntje, puntje. Maar de vrucht van de geest is, enzovoorts. En hier vind je diezelfde gedachtegang bij elkaar. De vrucht des lichts tegenover de onvruchtbare werken der duisternis. Maar bestraft ze ook veel eer. Want het geen heimelijk van hen geschiet is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen van het licht bestraft zijnde worden openbaar. Want al wat openbaar maakt is licht. Wat hier misschien op een moeilijke manier gezegd wordt. Het zou Johannes geweest kunnen zijn die zulke woorden gebruikt. Hè? Mooi taal, maar goed. Maar wat hier beschreven wordt eigenlijk is dat wij als kinderen Gods in de praktijk steeds meer vervreemden van de wereld. En dus ook want wat er gebeurt, is dat we steeds meer, steeds beter de waarheid leren kennen die ons vrijmaakt. We leren die waarheid verstaan, weet u wel. En naarmate dat gebeurt, beseffen wij hoezeer de wereld in de macht is van de leugenaar van den beginnen. Zie? En des te meer voelen we er ons ook niet in thuis. En als u mij vraagt, dat is de manier waarop wij door de Heer, die zich voor ons heeft overgegeven, getrokken worden, Galaten 1 vers 4, uit de tegenwoordige boze eeuw. De bedoeling is niet dat we ons ergens gaan vestigen waar we er geen last van hebben, dat we monniken worden of iets dergelijks. kluizenaars of emigreren naar een onbewoond eiland. Dat heeft men in de religieuze wereld allemaal bedacht. Maar dat is de bedoeling niet. De bedoeling is dat wij inwendig dat ervaren en beseffen wie wij zijn. En vervreemden dus eigenlijk van de wereld als zodanig. En dat is wat hier beschreven wordt. En dan komt er een citaat. En nou ineens, ja, ik vind het toch een beetje vermakelijk hoor. Kijk, onder vers 6 staat een verwijzing naar Jeremia 29. Iemand heeft ontdekt dat de uitdrukking dat u niemand verleiden met ijdele woorden daar ook staat. Knap. Om dat te vinden. Maar nou staat er in vers 14. Daarom, zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. En nou heeft men niet in de gaten dat het een citaat is uit het Oude Testament. Nou, één reden daarvoor is dan natuurlijk toch dat in het Oude Testament een paar andere woorden gebruikt worden die hier vervangen zijn. Door, min of meer door synoniemen. Dus via een concordantie wordt het ook moeilijk om dit vers in het Oude Testament terug te vinden, omdat er andere woorden staan. Maar het is een citaat, een belangwekkend citaat uit het Oude Testament. En belangwekkend omdat het inderdaad meerdere keren in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. En een van die andere keren staat er ook bij in mijn Bijbel. Nee, twee staan er zelfs bij. Romeinen 13, vers 11, wordt genoemd. Dat is zo, daar wordt diezelfde schriftplaats aangehaald. En hetzelfde gebeurt inderdaad ook in 1 Thessalonicenzen 5. Kortom, wie die noten eronder gezet heeft, heeft dus wel geconstateerd dat dezelfde gedachte in ieder geval op nog twee andere plaatsen in het Nieuwe Testament voorkomt. Maar hij heeft niet in de gaten gehad dat in al die drie plaatsen bij elkaar simpelweg verwezen wordt naar Jesaja 60. Maar dat is wel het geval. Jesaja 60, vers 1. Waar dan staat: maak u op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Dat is de zin. Nou, maak u op, die uitdrukking wordt u geacht te begrijpen. Maak u op, dat wil zeggen kleed je aan en maak je gereed voor de dag. Word verlicht wil zeggen kom tot het licht. Want uw licht komt, dat wil zeggen de dag breekt aan. De zon gaat namelijk op. Maar het heet, de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Maar het mag je niet ontgaan dat het beeldspraak is met betrekking tot een nieuwe dag die aanbreekt en het wordt hoogste tijd om op te staan. En de aardigheid is dat het in Efeze 5 wordt aangehaald en daar heet het: ontwaakt gij die slaapt, maak u op, wordt ontwaakt gij die slaapt en staat op. Uit de dood, dat stond er in Jesaja 60 niet bij, maar hier wel. Met andere woorden, het wordt geciteerd, maar tamelijk vrij. Het wordt namelijk niet maar geciteerd, het wordt meteen ook verklaard. Omdat het geciteerd wordt met andere woorden. En dat is een heel belangrijke methode die gebruikt wordt in het Nieuwe Testament om oud-testamentische uitspraken aan te halen. Ze worden meteen toegelicht. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. En dan wat in Jesaja 60 vers 1 heet: de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Ontleend aan dat de zon opgaat, heet meteen in Efeze 5: en Christus zal over u lichten. Christus gaat over u op. Leg je die versen nou naast elkaar, dan kun je de overeenkomende uitdrukkingen lezen. En in ieder geval leer je dan dat de heerlijkheid des Heren uit Jesaja 60 vers 1 niks anders is dan Christus. Toch? Die zou opgaan. En dan weet je dus ook nu, komend vanuit het Nieuwe Testament, wat die uitspraak in Jesaja 60 betekent. Het betekent gewoon, het nieuwe verbond is aangebroken. En stel je daaronder. Toch? De dag is aangebroken. Welke dag? Nou ja, het licht van het nieuwe verbond. Het licht van de Messias. Als straks weer kerstfeest wordt, dan weet u dat ineens weer. Het licht van de Messias. En dus men zou tot het licht komen en daarin gaan wandelen, in plaats van te blijven in de duisternis. In slaapkameren, heet zoiets in het Nieuwe Testament. Dat is niet best trouwens, maar doe maar. Maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat, kortom, het nieuwe verbond breekt aan. Dat is Jesaja 60, vers 1. Maar dan verder staat er, want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid zal de volken bedekken. Maar doch over u zal de Heere opgaan. Nog steeds de beeldspraak ontleend aan het opgaan van de zon. Over u zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid, ander woord voor licht dus, dat zie je ook meteen, hè? En die dingen moet je onthouden, hè? Je leert woorden, leert begrippen kennen. En zijn heerlijkheid, Christus namelijk, zal over u gezien worden. En de heidenen zullen tot uw licht gaan en koningen tot de glans die u is opgegaan enzovoort. Maar ik lees nou niet verder, omdat ik het dan niet zo heel gepast vind. Maar wat beschreven wordt dus, is dat het nieuwe verbond aanbreekt, maar dat althans aanvankelijk de wereld als zodanig nog in duisternis is. En dat er een situatie ontstaat waarin degenen die in duisternis zijn en het licht zoeken, zullen komen tot en zullen zich voegen bij degenen die al in het licht zijn. Dat staat er, hè? En de heidenen zullen tot uw licht gaan. En dat ik niet verder wil lezen is mede, want er zijn een paar redenen voor, maar nu. Maar het is mede omdat we in het vervolg van deze uiteenzetting misschien, waarschijnlijk, de indruk krijgen dat het een en ander van doen heeft met wat wij noemen de wederkomst van Christus, het herstel van Israël, de wederopbouw van Jeruzalem, terugverzameling van Israël, inderdaad, enzovoort. Want dat soort dingen worden genoemd. Maar het illustreert tevens, wat ik ook altijd roep, nou niet te vaak, maar omdat het wat moeilijk is, maar dat is dit, dat heel wat uitspraken uit het Oude Testament die betrekking hebben op de wederkomst van Christus, waarbij vanuit een bepaald gebied en vanaf een bepaald begin dat koninkrijk gebouwd gaat worden en dus het nieuwe verbond en daarmee het Messiaanse Rijk aanbreekt hier op aarde, dat heel wat schriftplaatsen die daarover gaan in de Bijbel zelf blijkbaar van toepassing zijn ook op onze bedeling. En dat is een van de manieren waarop gemeentelijke waarheid verborgen is in het Oude Testament. Je leest het en het lijkt te gaan over de wederkomst van Christus. En je kunt het zelf bewijzen wellicht aan de hand van parallele schriftgedeelten. Maar het neemt niet weg dat het net zo goed op onze dagen van toepassing is. Ik bedoel, sprekend over de wederkomst van Christus en al dat wat daarmee samenhangt, U weet dat dat begint met in ieder geval de verschijning van de Messias, en dan is er een gelovig overblijfsel en dat wordt dan bewaard, en vanuit dat gelovig overblijfsel wordt dan vervolgens niet alleen Israël als natie hersteld, dat wil zeggen het koninkrijk op aarde openbaar, maar aan de andere kant, en dat had ik als eerste moeten noemen, via dat gelovig overblijfsel wordt dus ook het evangelie gepredikt over alle volkeren. Dat is een proces dat nogal wat tijd in beslag neemt. Laten we zeggen enige decennia. Maar ja, misschien had ik moeten zeggen een paar duizend jaar. Want die beschrijving die past ook op onze dagen, Met uitsluiting dan van het idee dat de gelovigen verzameld worden, letterlijk, in het beloofde land. Nou ja, ik bedoel, in Canaan, laten we zeggen, rondom Jeruzalem. Maar daar is een variant op die we vorige keren zijn tegengekomen, uit Psalm 68. De variant is, wij worden wel degelijk verzameld tot Jeruzalem. Alleen ja, dat is het hemelse Jeruzalem. Maar voor de rest is het verhaal gelijk. En dat is het punt. Dat gelovig overblijft in de toekomst zijn eerstelingen van dat koninkrijk. Maar wij in onze dagen zijn dat ook. Het enige verschil is dat wij een hemelse positie ontvangen en zij een aardse. Onder het motto, Jacob krijgt zijn eerstgeboortezegen, dan komt Esau en die zegt, pa, is er voor mij niet ook wat? En die zegt, ja jongen, ga maar op je knieën. En dan, want Jacob is dan een beeld van de gemeente en Esau is dan een beeld van Israël. Dat wil zeggen het Joodse volk en al wat erachter hangt. En hetzelfde gold bij Ismaël en Isaac. Zo worden verwisseld, maar het begint bij Isaac en dan Ismaël, ja, zeker ook. Maar op een ander niveau. En in deze toepassing is er dus het verschil tussen het hemelse en het aardse niveau. Maar het is dezelfde situatie. In elk geval, het is niet de beschrijving van het geopenbaarde koninkrijk. Want dan bedekt niet duisternis de aarde. Dan is de hele aarde licht en zou de hele aarde vol zijn van kennis des Heren. En in openbaring heet dat gewoon licht. Er is geen schaduw meer. Het licht komt overal. Zingen we rond kerstfeest, maar dat, ja, dat is helaas niet zo. Maar ja, toe maar. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid zal de volken bedekken, maar over u. Ja, dat geldt in de toekomst voor dat overblijfsel. Je kan het gaan voorlezen bij ter gelegenheid van de verschijning van de Heer in Petra aan het gelovige overblijfsel daar in de plaatshaven van God bereid, toch? Duisternis komt nu over de wereld en zal ook nog wel even blijven, maar over u gaat de heerlijkheid des Heren op. Enzovoort. En de heidenen zullen tot u komen. Want het overblijfsel zal uitgebreid worden zodanig dat het uiteindelijk het geopenbaarde koninkrijk vormt. Maar zover is het nog niet. Maar het is dus ook de beschrijving van de situatie in onze dagen. Waarin tot op zekere hoogte, waarin de Messias verschenen is, althans aan zijn overblijfsel, gedemonstreerd in zijn verschijning, in ieder geval aan de 12. En natuurlijk in al zijn verschijningen, uiteindelijk aan 500 op één keer staat er. Meer dan 500 op één keer, maar het was alleen aan een overblijfsel. En tot hen wordt gezegd, en werd gezegd, ja, de wereld zal in duisternis zijn. Men leest het Johannes Evangelie, die zei duidelijk. Hij zei, ik ben het licht der wereld, maar ik verdwijn. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Het zal nacht worden. Nou ja, dat is waarin wij leven, maar dat beginsel wordt of voortgezet of het herhaalt zich, net van welke kant je het bekijkt, het herhaalt zich in de toekomst. Zo werken die dingen. En inderdaad, dit soort uitspraken vinden wij meer, maar ik zou geneigd zijn dan iets, zo aan het eind vanavond kan ik dat nog wel even wagen. Ik zou geneigd zijn in de eerste plaats te lezen het gedeelte aan het eind van Jesaja hoofdstuk 8. En het begin van Jesaja 9. Ik weet niet hoe lang het geleden is dat ik u dat voorgehouden heb. Maar dat is net zo'n beschrijving waar de vertalers, of wie het maar waren, moeite mee gehad hebben. En ze hebben hier en daar wat woorden ertussen gezet. Al of niet schuin gedrukt. Om het dan weer toch in hun straatje te brengen. Maar er staat in vers 22 van Jesaja 8... Als hij de aarde aanschouwen zal, ziet er zal benauwdheid en duisternis zijn. Hij zal verduisterd zijn door angst. Dat is weer wat anders dan een zon- of maansverduistering. Hè? Dat is een aardverduistering. Ja. En voortgedreven door donkerheid, opgejaagd. Door de duisternis. Dat is de wereld. En maar dan, dat is algemene beschrijving. De aarde in duisternis en dan... Maar wat beangstigd was, zal niet verduisterd worden. schuingedrukte woorden gewoon weglaten. Wat beangstigd was, zal niet verduisterd worden, gelijk als hij het in de eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft naar het land van Zebulon aan en naar het land van Naftali aan. Alzo heeft hij het in het laatst heerlijk gemaakt. Eigenlijk zo zal hij het in het laatst heerlijk maken, namelijk in de eindtijd, namelijk in de Nieuwtestamentische tijd. Dat is wat er staat. Maar ja, als je het verhaal niet kunt volgen, kun je ook niet vertalen. Hè? Gaat hij weer. Dan krijg je zo'n vertaling vanuit het woordenboek en dan snap je er niks meer van. Naar de weg zeewaarts aan, over de Jordaan, aan Gallië der Heidenen. Wat hier beschreven wordt, is domweg dat weliswaar na de zogeheten eerste komst van Christus de wereld in duisternis is achtergebleven, maar dat niettemin er een uitzondering geldt en dat ergens in de wereld juist het licht opging. Wat altijd al duister was, en meer specifiek is dat dus onder de 10 stammen van Israël. Ja. En je moet het zoeken in de richting, want dat staat er, in de richting van naar het land van Naftali in Zebulon. In die richting moet je het zoeken. En dan kom je terecht in Noordwest-Europa. Laten we zeggen, dan kom je bij Gallië der Heidenen. En dat is Noordwest-Europa van oudsher. Daar zou het naartoe gaan en daar zou het licht op gaan. Let op, terwijl de wereld in duisternis is. En hoe je het ook bekijkt, dan doe je je Bijbel weer dicht en dan bekijk je voor mij maar de kerkgeschiedenis. Om het een beetje te beperken. En je vraagt je af wat er van de prediking door de apostelen terecht is gekomen. En het antwoord is, hoewel zij aanvankelijk ook wel degelijk naar het oosten gegaan zijn, zelfs tamelijk ver, is uiteindelijk toch het christendom definitief gevestigd geworden in het noordwesten, namelijk in Europa. Waar dan nog bij komt dat voor zover het in het oosten ergens nog gevestigd is geworden, zijn die volkeren inmiddels ook allemaal naar Noordwest-Europa gekomen. En hoewel bijvoorbeeld de stam van Naftali, omdat die hier genoemd wordt, nogal ver in het oosten gevestigd was, zo'n beetje tegen Afghanistan, India aan en zo daar in de buurt. Je kijkt nou niet meer op een paar honderd kilometer, toch? Moet ik u zeggen dat die Eftalieten of Neftalieten, bijgenaamd de Witte Hunnen, dan toch gewoon hier in Europa zijn terechtgekomen. Ja, en zij niet alleen. Ik bedoel, dat is allemaal te volgen. Dat is wat beschreven wordt, zodat weliswaar in het algemeen het licht uitging, maar niettemin ging het ook ergens aan. Maar dat wordt beschouwd als uitzonderlijk. Om een paar redenen. In de eerste plaats omdat het niet de hele wereld betreft, zonder meer. En omdat strikt genomen, en ik zeg altijd, ja, het wordt niet altijd strikt genomen, ook in de Bijbel niet, maar omdat strikt genomen dat licht eigenlijk niet eens opging in een bepaalde plaats ter wereld, hoewel je het zo kunt beschrijven, maar het licht ging op in de harten, met dank aan 2 Korinthe 4. God heeft in onze harten geschenen met het evangelie van het licht, met het licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus. Dat verhaal, hè? Heeft in onze harten geschenen. Dat licht schijnt maar niet in de wereld, maar schijnt in onze harten. En dus, ja, als je dan toch zegt, het is ergens in de wereld, dan moet je zeggen, nou ja, tot op zekere hoogte. En, maar toch in een uitzonderlijke positie eigenlijk. En dat is wat beschreven wordt. Ook in de volgende verse, want het volk dat in duisternis wandelt, het is enkelvoud, het gaat over een specifiek volk. Het volk dat in duisternis wandelt, dat is Israël. Zal groot licht zien, degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal licht schijnen. Die schaduw en de duisternis, dat is gewoonlijk de verwijzing naar het noorden. Als er al een locatie aan verbonden is, is het het noorden. Want het noorden wordt geacht duisternis en verborgen te zijn, omdat de zon daar niet zo hoog opkomt. Hè? Dat weet u. Het Safan, dat is het noorden. En het is ons woord voor safe. En voor savior. En wat het maar was. Dat wil zeggen veiligstellen. Maar in duisternis. Bewaren. Ergens. Dat is het noorden. En vandaar dit. Maar vanuit Israël gezien uiteraard. Hè? Maar daar zou licht schijnen. En dan ge hebt dit volk. Zie je dat een specifiek volk betreft. En niet willekeurig wat. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd. Gij hebt de blijdschap groot gemaakt. Niet had schuin gedrukt moeten worden, maar ja. Dus je moet er maar een streep doorzetten. Gij hebt de blijdschap groot gemaakt. Zij zullen blijde wezen voor uw aangezicht. Gelijk men zich verblijdt in de oogst. Gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt, want het juk van hun last en de stok hunner schouders en de staf desgene die hen dreef, hebt gij verbroken. En zo komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, en neem mijn juk op u, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Zou dat ook uit Jesaja 9 komen? Nou ja, wellicht. Oh ja. Nou ja, en zo verder. Want in de volgende verse gaat het inderdaad over de Messias en over zijn koninkrijk. Dat breekt nog geen baan vandaag, maar dat is wel het logische vervolg. Maar de aardigheid is dat voordat gesproken wordt over de algemene openbaring van het koninkrijk van Christus, wordt een tijd beschreven waarin dat licht ergens is, maar het moet als een uitzondering beschouwd worden. En degene bij wie dat licht opgaat, worden geacht in dat licht vervolgens ook te wandelen. En dat is precies hetzelfde als wat Jesaja 60, de eerste verse zeggen. En het is wat Paulus aanhaalt. Hij zegt, we zijn kinderen des daags, kinderen des lichts. Laat ons in het licht wandelen. Maak u op. Wees dan wakker, volk des Heren. Maak u op, word verlicht, wandel in het licht met Jezus. Want de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Daar leven wij in. Terwijl de wereld nog steeds in duisternis is. En daar moeten we het voor vanavond weer bij laten. En we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat we in uw licht mogen wandelen. Dat u inderdaad met uw licht in onze harten wilt schijnen. Opdat het daar de uitwerking zou hebben dat wij veranderd worden in de vernieuwing van ons gemoed. In ons denken. Dat we de wereld, al wat zichtbaar is, leren zien vanuit uw standpunt. En leren beseffen dat wij niet meer tot die wereld horen, maar integendeel eerstelingen geworden zijn van uw nieuwe schepping. Dat we kinderen Gods geworden zijn en als eerstgeborenen ook gewijd zijn aan uw dienst. Opdat wij, zeker vandaag, in uw licht zouden wandelen. En niet heen en weer zouden gedreven worden door allerlei wind van leer, maar zouden staan en stand houden in de waarheid en in de vrijheid waarin u ons geplaatst hebt. We danken u daarom dat we vanavond weer hier mochten zijn. En ons mochten bezighouden, niet met wat in de wereld omgaat, maar met wat uw woord ons onderwijst. Opdat we u leren kennen en leren leven in de eenheid van uw gemeente waarin u ons geplaatst hebt, en gericht te zijn op die toekomst, die erfenis die u ons beloofd hebt. Daarom dragen wij ons op aan het woord uw genade en aan de kracht van uw genade die u beloofd hebt te zullen volbrengen in onze zwakke levens. Maar wees u dan ons nabij, opdat we inderdaad mogen leven tot uw eer en uw naam in ons mag worden grootgemaakt. Amen.